Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Zondag vond een explosie plaats in Natanz, het belangrijkste nucleaire complex van Iran. De timing is pikant. Juist nu de VS en Iran voor het eerst in tijden weer toenadering zoeken voor een nieuw nucleair akkoord. Er lijkt sprake van een doelgerichte aanval, constateert Midden-Oosten-correspondent Floris van Straten. En alle vingers wijzen naar Israël.
Zondagochtend ging de baas van het nucleaire complex van Natanz, zo'n 300 kilometer ten zuiden van Teheran, naar zijn werk toe en hij stuitte meteen op allerlei onregelmatigheden. Er bleek een storing te zijn, en met name in het elektriciteitsnetwerk van het complex. En toen hij zelf dat ging bekijken, bleek dat er enorme schade was aangericht. Toen hij daar naar binnen ging, donderde er meteen een stuk plafond naar beneden. En toen hij een paar stappen deed, viel hij zelf onmiddellijk daarna in een gat van 7 meter diepte, waarbij hij zijn enkel brak. En alles wijst erop dat het een flinke explosie was.
Maar een explosie in een nucleair complex, dat lijkt me reden voor blinde paniek.
Nou, tot nu toe is er wat dat betreft misschien toch minder reden voor paniek dan je zou denken. Er zijn geen berichten tot dusverre dat er nucleaire straling is vrijgekomen.
Dus dit is niet de Iraanse Tsjernobyl?
Nee, daar wijst eigenlijk niks op. De materiële schade is wel zeer aanzienlijk. En ja, Amerikaanse deskundigen die zeiden de indruk te hebben dat toch wel minstens voor 9 maanden het complex uit de roulatie zou zijn.
Want Floris, wat is hier nou gebeurd?
Nou, we weten het nog steeds niet precies. Eerst werd er gedacht dat het om een vrij eenvoudig ongeluk ging, een storing. Dat veranderde al snel door berichten dat het toch om een aanval zou zijn gegaan, die daardoor het hele complex had ontregeld. En dat zou dan het werk zijn geweest van Israëlische agenten van de Mossad, Israël dus. En ook in Israël zelf wordt daar eigenlijk niet meer aan getwijfeld dat de vork zo in de steel zit.
Dat lijkt me een behoorlijk spannende situatie, een Israëlische aanval in Iran.
Ja, het is in veel opzichten is dat bijzonder, omdat alles wat met nucleaire zaken te maken heeft, ligt natuurlijk sowieso gevoelig. En Israël en Iran zijn aartsvijanden van elkaar. Als Israël dus inderdaad een dergelijke sabotageactie voor elkaar weet te boksen in Iran zelf, dan is dat natuurlijk groot nieuws en ook wel verontrustend nieuws.
En waarom vallen ze een nucleair complex aan?
Nou, de timing van de actie door Israël in Iran is zeker geen toeval. Daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Want juist vorige week zijn er in Wenen de eerste voorzichtige, verkennende besprekingen gevoerd tussen de Verenigde Staten en Iran om het nucleaire pact van 2015, dat in tijden van Obama was gesloten, weer nieuw leven in te blazen.
Er vindt op dit moment in Wenen gesprekken plaats tussen Iran en de VS?
Ja, dat gaat heel aarzelend nog, omdat ze elkaar weigeren met elkaar in één kamer te zitten. Dus er zijn Europese diplomaten die dan heen en weer pendelen tussen de Amerikaanse en de Iraanse delegatie. En op zichzelf zit daar wel enige vooruitgang in, volgens de deelnemers. En dat zou aansluiten bij de bedoelingen van president Biden om dat pact weer te hervatten.
Dus Israël besluit een nucleair complex aan te vallen precies op het moment dat de VS en Iran met elkaar eigenlijk toenadering aan het zoeken zijn.
Zeker, en dat is iets wat Israël dus met zeer leden ogen aanziet. Want zij zijn altijd falikant gekant geweest tegen welk nucleair akkoord ook met Iran. Dus dat Israël daar huiverig voor is, is zeker te begrijpen.
Wat is het belang van deze deal? Waarom zijn sommige mensen hier zo voor en anderen zo tegen?
Nou, kernwapens zijn per definitie een heel gevoelige materie in de wereld. Er zijn officieel maar 5 landen die dat eigenlijk op volkomen legale manier hebben verworven, dat recht.
Wie zijn dat?
Dat zijn de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad. Dat zijn de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk. Maar door de jaren heen zijn er een aantal grotere landen bijgekomen die dat ook toch in het stiekem min of meer hebben weten te verkrijgen. Dat zijn India, Pakistan en ook Israël. En Noord-Korea is ook zeer hard op weg naar kernwapens.
Dus 5 landen die officieel beschikken over een nucleair arsenaal, maar dat houdt andere landen dus niet tegen om dat zelf ook te gaan doen.
Zeker. En het feit dat Israël het heeft is natuurlijk ook een doorn in het oog van veel landen in het Midden-Oosten. En met name van Iran, dat zich altijd als een soort aartsvijand van Israël heeft opgeworpen. Maar Iran ontkent dus ten stelligste dat ze ooit bezig zijn geweest met het produceren van kernwapens. Al wordt daar dus door met name Israëliërs en ook wel door velen in Amerika en elders aan getwijfeld hoe oprecht ze daarmee zijn.
Hoe groot was de angst dat Iran dat echt zou gaan doen?
Nou, die was heel groot. Niet alleen bij Israël, maar ook bij andere landen in het Midden-Oosten. Bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Die wilden eigenlijk tot elke prijs voorkomen dat Iran dat in handen zou kunnen krijgen. Omdat zij dan zelf ook weer de noodzaak zouden voelen om zelf bijvoorbeeld kernwapens te gaan ontwikkelen. En dan krijg je dus een situatie in het Midden-Oosten waarbij allerlei kernmogendheden in een regio die toch al buitengewoon instabiel is over zo'n zeer, zeer gevaarlijk wapen beschikken. En het misschien ook zouden willen inzetten bij bepaalde gelegenheden.
Als Iran dit zou lukken, zou dat een keerpunt zijn voor de wereld, was de vrees.
Dat zou echt een schrikbeeld zijn voor velen in de wereld. Niet alleen voor de tegenstanders van Iran, hoor, maar voor velen. Want het wordt dan oncontroleerbaar, de situatie.
Dus dat moest voorkomen worden?
Ja, door die nucleaire activiteiten werd het steeds belangrijker om Iran toch aan tafel te krijgen en daarover te gaan onderhandelen, vonden veel mensen, om een akkoord eruit te hameren. En wat na jaren van onderhandelen dan uiteindelijk lukte in 2015.
Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon. As Iran takes steps to implement this deal, it will receive relief from the sanctions that we put in place because of Iran's nuclear program.
Het werd door iedereen in de wereld bijna verwelkomd als een belangrijke stap naar ontspanning in het Midden-Oosten. Ook in Iran zelf werd een zucht van verlichting geslaakt. Dat eindelijk zouden ze afraken van die economische sancties. Eindelijk zouden ze meer contact met het buitenland kunnen hebben. Eindelijk zouden buitenlandse bedrijven komen investeren in Iran.
Dus eigenlijk deed die deal van Obama precies wat iedereen hoopte.
Ja, het was niet voor niks dat Obama het ook beschouwde als de parel van zijn buitenlandse beleid gedurende zijn presidentschap. En iedereen hield al zijn hart vast toen Trump zich kandidaat stelde. En hij was iemand die altijd al had gehamerd op de onwenselijkheid van zo'n deal met Iran.
This is one of the worst deals ever made by any country in history.
Toen hij eenmaal gekozen was als president, hield men er dus al ernstig rekening mee dat het wat dat betreft over een heel andere boeg zou worden gegooid.
No action taken by the regime has been more dangerous than its pursuit of nuclear weapons.
En inderdaad, in het voorjaar van 2018 heeft hij dus eenzijdig de Amerikanen teruggetrokken uit dat akkoord.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
Waardoor plotseling de spanning enorm toenam. En Trump voegde daar nog een hele pakket aan nieuwe sancties aan toe. En bovendien was het gevolg dat Iran na enig aarzelen en afwachten besloot om dan ook zich niet meer aan de beperkingen te houden waaraan zij waren gebonden met hun nucleaire activiteiten. En zo gingen ze stapje voor stapje weer meer hun uranium verrijken, waardoor het gevaar, het nucleaire gevaar, in de ogen van velen weer toenam.
Dus met het te graven dragen van die deal kwam ook die oude, gevreesde spanning weer terug in de wereld.
Ja.
Daar ging de deal om.
Daar ging de deal, zeker.
En Trump kwam na Obama, maar na Trump is nu Biden gekomen. En die heeft dus Iran weer aan tafel gevraagd met het idee, we gaan dit akkoord weer nieuw leven inblazen.
Ja, dat is ook nog vrij moeizaam begonnen hoor. Maar op papier is het best denkbaar dat beide bijvoorbeeld besluiten om stapsgewijs wat minder sancties, stapsgewijs wat minder uraniumverrijking, om dat synchroon te laten lopen en dan terug te gaan naar het akkoord. Maar zover zijn ze nog niet.
En waarom is deze deal voor Joe Biden, voor de VS op dit moment, zo belangrijk om dat nu te sluiten?
Nou, Biden denkt dat hij daarmee toch de stabiliteit in het Midden-Oosten helpt. Hij is ook, dat speelt ook in zijn achterhoofd mee, bevreesd dat als je Iran te hard aanpakt, dat je het dan eigenlijk helemaal in de armen drijft van vooral China en ook Rusland. En de spanningen die er zijn gerezen tussen de Verenigde Staten, China en Rusland geven wat dat betreft Iran ook juist iets meer speelruimte dan ze misschien hadden een paar jaar geleden.
En Israël kijkt hiernaar en denkt, wij moeten dit voorkomen.
Israël denkt, wij geloven absoluut niets in welk akkoord ook met Iran. De Iraniërs zijn gewoon niet te vertrouwen. En zal ook proberen, zoals nu gebleken is deze week, om de besprekingen in Wenen zoveel mogelijk te hinderen.
Want dat is wat ze proberen te doen, deze gesprekken frustreren.
Ja, ze zijn daar eigenlijk al meteen na Bidens aantreden ook mee begonnen.
So we begin with the breaking news from Iran, and the scientists believed to be at the very heart of the country's nuclear program has been killed in an attack east of the capital Tehran.
Volgens inlichtingendiensten is die man het brein achter het Iraanse nucleaire programma. En Iran verdenkt Israël en spreekt van staatsterreur.
En vervolgens is er vorige week ook nog een Iraans schip door Israël aangevallen. Israël heeft eigenlijk op allerlei manieren geprobeerd de zaken te frustreren. Maar doet daar ook niet geheimzinnig over. Ook na de actie in Iran bij Natanz heeft Netanyahu nog weer eens ondubbelzinnig verklaard dat hij echt alles zal doen wat hij kan om te voorkomen dat Iran ook maar een stapje dichter komt bij zijn nucleaire bewapening.
My policy as Prime Minister of Israel is clear. I will never allow Iran to obtain the nuclear capability to carry out its genocidal goal of eliminating Israel.
Maar als de VS zegt, dit is zo belangrijk voor ons om die deal weer terug te laten keren, en eigenlijk de hele wereld zoekt naar verlichting van die spanning, waarom is Israël hier dan zo tegengekant dat ze met dit soort acties komen om de boel maar stil te leggen?
Het heeft eigenlijk te maken met verschillende scholen die je wat dat betreft hebt. Je hebt de school van Israël en ook van Trump die zeggen, je kunt per definitie geen deal sluiten met zulke criminele figuren als daar in Teheran. Je moet zoveel mogelijk met keiharde hand, met harde sancties en met zo mogelijk met sabotageacties frustreren dat zij de mogelijkheid krijgen om hun nucleaire capaciteit uit te breiden. En de andere school is natuurlijk die van Obama, Biden en veel Europese landen. Dat het beter is om het gevaar als het ware te bevriezen door zo'n akkoord te sluiten. Waarbij Iran dan zijn nucleaire activiteiten beperkt. Dat moet je natuurlijk goed in de gaten houden via inspecties of Iran zich daar netjes aan houdt. En dan kun je tegelijkertijd de economische contacten ook weer bevorderen door de sancties op te heffen. En ook in die zin goodwill over en weer kweken.
Maar het klinkt dus eigenlijk alsof het op vertrouwen aankomt. Je hebt dus de tweede school die zegt, nou, je moet proberen dit regime te vertrouwen. Maar die lijken op een bepaalde manier wel gelijk te krijgen als jij zelf zegt dat Iran zich in eerste instantie aan alle voorwaarden van die deal hield.
Ja, ik moet er wel nog bij zeggen dat het verdrag, daar kan je wel degelijk kritiek op hebben. En dat had de Trump en anderen dan ook natuurlijk. Het is namelijk dat Iran kans heeft gezien om zijn invloed in Irak, in Syrië en ook in Libanon en tot op zekere hoogte in Jemen enorm uit te breiden de afgelopen 20 jaar. En het heeft bovendien vrij verfijnde raketten waarmee het dus soms ook buurstaten bestookt. Dat is allemaal ook natuurlijk heel onprettig voor mensen die het Midden-Oosten een beetje vrij willen houden van Iraanse invloeden.
Israël zegt, ja prima, ze kunnen zich houden misschien aan de afspraken van die nucleaire deal, maar kijk wat ze verder nog allemaal doen. Daar moet je geen afspraken mee willen maken.
Dat, zeker, dat is hun standpunt.
Maar de VS en Israël kijken nu naar precies dezelfde situatie en constateren hetzelfde gevaar, namelijk een te machtig Iran. Maar hun oplossingen erop zijn fundamenteel anders. Hoe sta jij daarin als Midden-Oosten-redacteur? Wie heeft hier gelijk?
Nou, het is bepaald niet de ideale oplossing. Maar als je kijkt naar hoe het zou zijn zonder zo'n deal, en als die gewoon in de prullenmand zou worden gegooid verder, dan heb je toch een veel instabieler en veel gevaarlijker Midden-Oosten nog. En stel dat Iran dan inderdaad zijn uranium verder zou gaan verrijken, zoals ze ook nu hebben gezegd, hè, dat ze het willen verrijken tot 60%. Wat al een aardige stap is richting de 90% die je nodig hebt voor kernbewapening. En dan zou waarschijnlijk Saoedi-Arabië ook weer extra inspanningen zich gaan getroosten om ook kernwapens in bezit te krijgen.
En Israël laat er niets aan gelegen liggen, schuwt geen middel, lijkt het, om deze deal te voorkomen. Heeft dat effect? Hebben die aanvallen die ze uitvoeren inderdaad het effect wat ze hopen?
Ja en nee, zou je bijna zeggen. Op korte termijn is het heel effectief natuurlijk. Er zijn volgens Iraanse bronnen duizenden turbines verwoest in die aanval op Natanz van afgelopen zondag. Maar net zo vrolijk roepen de Iraniërs nu weer, wij gaan 1000 nieuwe, nog snellere turbines installeren. En dan gaan we daarmee dat uranium dus nog sneller verrijken. En in elk geval tot die 60%. En dan zien we wel weer verder.
Dus ze intensiveren hun programma juist in reactie op die aanvallen?
Ja, vooralsnog wel. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor die besprekingen in Wenen. Veel mensen denken dat, en ik hoor ook wel een beetje tot die school, die denken dat Iran niet eens zozeer uit is op die kernwapens, maar het vooral gebruikt als een pressiemiddel om op andere vlakken concessies af te dwingen. Met name op economisch terrein en zo. En Iran heeft ook aldoor onderstreept dat wat hem betreft die stapsgewijze toename ook weer kan worden afgebouwd. Maar daar moet wel wat tegenover staan.
Maar Joe Biden moet op dit moment toch balen als een stekker. Hij hecht zoveel waarde aan deze onderhandelingen en dan heb je een bondgenoot, Israël, die hem ondermijnt op deze manier.
Zeker. Nee, het is heel goed denkbaar dat er achter de schermen keiharde kritiek ook nu komt. Tegelijk zal die zich er wel voor hoeden om al te veel afstand van Israël te nemen. Want Israël blijft in Amerikaanse ogen cruciale bondgenoot in het Midden-Oosten. Zullen ze niet gauw gaan verbreken. En Biden heeft ook nog geen enkele aanwijzing gegeven dat hij sommige stappen die Trump heeft genomen gaat terugdraaien. Zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem en nog zo wat dingen. Dat heeft hij niet teruggedraaid. Ook al was daar wel kritiek op eerst.
Dus Israël heeft ook best wel wat speelruimte om dit te ondernemen, ook al willen de VS dat eigenlijk niet.
Zeker. En Israël neemt de maximale speelruimte die ze hebben. Want zij zien dit echt als van levensbelang voor hun eigen land. De veiligheid van Israël staat daarmee op het spel. En daar willen ze geen risico's mee nemen.
Maar het zijn best wel heftige spanningen eigenlijk, tegen het decor van gesprekken die juist bedoeld zijn om die spanningen te laten afnemen. Maar één van die twee scholen, de harde of de zachtere, kan winnen. En wie gaat dan hier zijn zin krijgen?
Het is nog heel onzeker hoe de afloop zal zijn van deze strijd tussen deze twee scholen. Ik zou mijn hand er ook niet voor in het vuur willen steken dat er weer een nieuwe deal komt in Wenen. Maar ik denk dat de wereld daar toch net iets meer mee gebaat is dan met voortzetting van de Israëlische harde aanpak, die toch ook wel heel veel risico's in zich herbergt.
Een van de twee scholen kan winnen en we moeten nog maar zien wie dat wordt.
Zeker, ja.
Dankjewel, Floris.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigrok van der Werven, Liz Doutzenberg en Ruben Pest. Plaatsvervangend chef van de audioredactie is Ido Havinga. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was Vandaag, maandag weer.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.